hebben vanmorgen twee lezingen. De eerste lezing is uit het Oude Testament, Deuteronomium 6, vers 1 tot 9. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En u zult sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Hou de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Tot zover. We lezen nu verder in het Nieuwe Testament, Matteüs 22, vers 34 tot 40. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Tot zover. We zingen nu gezang 7, vers 1 en 4.
Zoals gezegd, wij gaan nu stilstaan bij heb de Heere uw God lief boven alles, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En in een andere evangelie staat de kracht daar ook nog bij, met geheel uw kracht. Na de preek gaan we luisteren naar een moment meditatieve muziek en zingen dan gezang 70, vers 1, 2, 5 en 6. Dus meditatieve muziek na de preek en dan gezang 70, 1, 2, 5 en 6. Vlak voor u ligt de weg ten leven, hebben we net gezongen. Ik heb bewust dat laatste zinnetje gekozen als zinnetje voor de preek. Omdat in de voorbereiding van de preek het op mij afkwam dat ik het opvallend vind, ik vind het opvallend, dat mensen in gesprekken wel minder bezig lijken met de weg van het leven. En dan bedoel ik niet, want in mijn vak praten we natuurlijk heel veel over God en geloof en Jezus Christus, maar ik vergelijk het een beetje met toen ik zelf tiener was. Wij hadden Greenpeace en de Club van Rome en allerlei ideologische omstandigheden en verhalen en verenigingen. En wij discussieerden over wat goed was voor de wereld en wie wel in de hemel kwam en wie niet in de hemel kwam. En zo ging het op de catechisatie ook, dat de dominee ons precies kon vertellen: als je dit doet, dan is dat de weg van het leven die, en dan kom je in de hemel. Dat type gesprek, dat kom ik minder en minder tegen. Misschien roep ik het zelf niet op, dat kan heel goed zijn, dat mijn eigen beleving is. Maar ik heb ook het idee dat als ik de nieuws, want daar heb ik deze week dus speciaal op gelet, van kom ik het nou in het nieuws tegen? Dat mensen bezig zijn, ja, met morgen misschien nog wel, overmorgen, zeker als je een spannende week ingaat. Pensioen. ja, als je nu 57 bent en je dacht met de fut te gaan en dat red je niet meer omdat de AOW wordt opgehoogd, dan ben je met je pensioen bezig. Maar nou, wie van de 25-jarigen is nu met zijn pensioen bezig? Of zijn er geen 25-jarigen hier? 30-jarigen dan? Snap je? Dus wij moesten naar school om later een goede baan te hebben en om goed verzorgd in deze wereld te kunnen staan. De weg van het leven. Ik kom aan het eind van de preek terug op die weg van het leven, want ik heb iets erg uitdagends ontdekt en ik wil dat met jullie delen. Maar daar begint de inleiding, de weg van het leven. Ik heb het idee dat wij heel sterk op de vierkante meter denken, dat wat nu belangrijk is, dat wat we nu doen, en dat wij het woord van Jezus, maak je geen zorgen over de dag van morgen, dat we dat heel letterlijk opvatten en ook werkelijk niet meer over de morgen denken. Maar goed, nou zeg ik het radicaal, kunnen we vanmiddag lekker op inhakken als we dat zouden willen. Maar dat is het begin van de preek. Hoe kom ik erop? Omdat er op sommige plekken nog wel wordt nagedacht over morgen. Bijvoorbeeld in de collegezalen van de theologie. Ja, dat is natuurlijk wel ver van mijn bed. Dat zijn nog een paar bevlogen mensen die oude dogmatieken lezen en die nog nadenken over de vraag of je gepredestineerd bent om naar de hel te gaan, ja of nee. Als u dat niks zegt, ik zou bijna zeggen houden zo. Maar... ja, ik heb in die collegezalen ook gezeten en daar maakten we ons nog druk en dan spraken we daar de hele dag over. Ik zie het jongeren tegenwoordig niet doen. We gaan naar één zo'n collegezaal. En dat is de collegezaal van de fariseeën. En daar zijn we vanmorgen wel met z'n allen. En ik stel u de scène gewoon voor, hier voor op het toneel, om het zo maar te zeggen. En ik zou u willen vragen om dat te volgen. Weet wel, aan het eind van de preek krijg je een rechtse hoek in je gezicht. Dus let goed op wat er hier gebeurt. Collegezaal van de fariseeën. Ik heb sterk de indruk dat ze, er staat ook in het Grieks, ze zijn onder ons, onder elkaar en Jezus was daarbij. Ik heb sterk de indruk dat Jezus in zijn leer heel dicht aansloot bij de fariseeën. Er zijn ook mensen die zeggen dat hij een fariseer was. Kan me dat wel enigszins indenken. Als ik luister naar wat hij leert, kan ik me dat enigszins indenken. Nu ze dus weer onder elkaar zijn, de Sadduceeën zijn weg. Dat is de setting. In de collegezaal, daar stellen ze Jezus de vraag, wat is het grote gebod? Even bij stilstaan, waarom stellen ze die vraag? Daar hebben we 1-2 keer over nagedacht, maar nu wil ik het heel to the point doen. Het is namelijk de gewone collegevraag bij de fariseeën. Er is niets bijzonders aan de hand hier. Ze proberen hem ook niet te verzoeken, ze proberen hem te testen, zoals je elkaar test in een bijpraatavond, zoals je elkaar test in een verteldienst, zoals je met elkaar praat over het geloof. Dat is er aan de hand. Want die vraag is helemaal niet uniek. De fariseeën, de sadduceeën stelden elkaar die vraag continu. Hoe kwam dat? Omdat het onderwijs in die collegezalen op dat moment ging over de 613 geboden. Niet alleen daarover, maar heel vaak wel. En als er nou bijvoorbeeld een conflict was, bijvoorbeeld zorg voor je naaste of het in stand houden van de rustdag, dan stelde men de vraag, hè, dus je hebt zorg voor je naaste, hè, van kom dan op maandag of niet op de rustdag om je hand te laten genezen, hè, zo'n situatie die u kent bij Jezus. Dat is zorg voor de naaste en zorg voor de rustdag die God geboden heeft. Als die twee met elkaar conflicteren, welke is dan de grootste? Wat betekent die vraag? En nou citeer ik iemand die daar diep ingedoken is, hoor, want ik heb daar door de week geen tijd voor, maar die daar diep ingedoken is, die zegt nou, die vraag betekent eigenlijk, wat kost jou het meest? Denk je even in. Iemand zijn hand genezen op Shabbat, of je houden aan de rustdag? Ik hoor al mensen, ja maar dat is toch geen tegenstelling, als je iemand bevrijdt op Shabbat, dan hou je toch ook de rust op. Zo gingen de discussies. Maar de vraag was, wat is het grote gebod? Want het ene kost meer als het andere. Ja, het ene vraagt meer van je dan het andere. Bijvoorbeeld, huwelijkstrouw. Ik ben daar niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee bezig. Ik heb nog wel wat anders te doen ook dan huwelijkstrouw. Ben ik daar nooit mee bezig? Ja, natuurlijk wel. Maar het kost mij niet alles. niet mijn volledige bestaan. Dus er zijn dingen groter. Nou, nu begin je hem te proeven, hè? Nou vragen ze aan Jezus, wat kost het meest? Wat is het grote gebod? En Jezus die antwoordt dan, heb God lief boven alles, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. En in een andere evangelie, met al je kracht. Even weer bij stilstaan, wat zegt Jezus? Jezus die zegt, en dat heeft hij niet van zichzelf, staat in Deuteronomium, hebben we net gelezen. We hebben in een andere evangelie gelezen dat ook een Farizeese wetgeleerde precies hetzelfde zegt. Dus het is helemaal niet nieuw wat Jezus zegt. Maar wat zegt hij? God liefhebben boven alles kost. En het kost meer dan wat dan ook. Pas het even op jezelf toe. Denk even aan je eigen leven. God liefhebben boven alles gaat kosten. Wat gaat het me kosten? Het gaat mijn gedrevenheid kosten, mijn hart. Echt zonder van mijn volle inzet van mijn gedrevenheid God liefhebben. Het gaat me mijn leven kosten, mijn ziel, mijn bestaan, mijn essentie. God liefhebben boven alles, dat gaat mij mijn bestaan kosten. En mijn verstand, alles wat ik bedenken kan. Alles wat ik kan organiseren. Alles wat ik verzinnen kan. Elke discussie die ik aan kan gaan. Alles wat ik kan communiceren. Alles. Het gaat mij alles kosten om God lief te hebben boven alles. En een ander evangelie zegt er nog bij. Al mijn kracht. Alles wat ik kan presteren in dit leven. Er is geen gebod groter dan heb God lief boven alles. Want er is geen gebod dat je net zoveel kost als dit ene gebod. Er is geen gebod. Nou ja, nee, wat ook alles kost is heb je naaste lief als jezelf. Maar daar gaan we over 2 weken over nadenken. U proeft al dat ik voor mij in ieder geval een antwoord heb gevonden. Wat bedoelt Jezus nou met daaraan gelijk? God liefhebben boven alles. Dat kost je 24/7. Nou ja, als je slaapt ook. Oké, kunnen we over discussiëren, laten we zeggen. Vanaf dat ik in slaap val, totdat ik weer wakker word. Ja, dat weet ik niet. God geeft zijn bemindende slaap. Dus dat zal dan wel in zijn hand liggen. Want de dromen, met dromen God dienen, dat weet ik allemaal niet. Misschien kan dat nog wel. Ja, weet ik niet. Maar laten we zeggen dat ik dan, voordat ik ga slapen, bij God eindig. En als ik wakker word, weer bij God begin. Dan hebben we zeg maar, 18-7 in plaats van 24-7. Het kost mij al. Dat zegt Jezus. Het grote gebod is, heb de Heer uw God lief boven alles. Er is niets dat je zoveel kost. Nou even heel praktisch, want wat zegt Jezus nou? Wij hebben namelijk een probleem met het woord gebod. Het woord gebod bij ons is, dat moet jij doen. En dan, ik weet niet hoe dat met jullie gaat natuurlijk, maar ik heb dan het gevoel van, leg mij dan uit hoe. En vooral, leg mij uit waarom. Maar, hoe doe ik dat? Hoe kan ik God lief hebben boven alles? Maar het gekke is, dat in het origineel, dus in Deuteronomium 6, een woord staat, dat je op 3 manieren kunt vertalen. Je kunt het als gebod vertalen. Jij moet God lief hebben boven alles. Dat kan. Maar het is maar 1 van de 3. En dan zou je kunnen zeggen, dat is dus een woord dat ons weerhoudt om iets anders belangrijker te vinden dan God. Oké, die snap ik. Dus dan is het een soort grens, een soort tuchtmeester. Van, luister, we moeten elke keer aan elkaar kunnen vragen, is dit uit liefde voor God wat jij nu doet, of zegt, of denkt, of voelt? Of, ja, dat kan. Maar die andere 2 is, hoor Israël, de Heer is 1, de Heer is een enige God, de Heer is jouw God, jij hebt God lief boven alles. Tegenwoordige tijd, constatering. Oh? Dus als ik gewoon door de wereld ga, dan zegt Deuteronomium 6 op enig moment in mijn bestaan, jij hebt God lief. Nou, dat zet wel mijn bestaan onder spanning, want het gaat vragen, is dat ook zo? doe ik dat op die manier ook. En dan krijg je de derde betekenis. Je kunt het ook als belofte zien. Jij zult God liefhebben. Hé, maar dat is typisch. Dus Jezus, die zegt niet alleen maar wat het grootste gebod is. Maar hij betrekt ons leven er meteen bij. Dat doe jij namelijk. En als dat twijfel bij jou oproept, krijg je de belofte erbij, je zult het doen. Even een pastorale noot. Als Jezus nu tegen ons zegt, jij hebt God lief boven alles. Ja, ga nou niet zeggen wat er allemaal in je opkomt, maar stel je voor dat die twijfel in je opkomt. Twijfel aan jezelf, twijfel aan je woorden, twijfel aan je daden, twijfel aan... Vul het verder maar in. Is het dan niet enorm vertroostend in diezelfde woorden te horen? Jij zult God lief hebben. Want Heer, als ik twijfel aan mijn liefde tot God. Ja, wees dan maar rustig, Peter, want het zal zo zijn. Er zit een belofte in. Dat geeft wel de spanning in ons leven aan, en dan kom ik weer terug bij de weg. Dat geeft wel de spanning in ons leven aan, maar eigenlijk plaatst Jezus de naam van de eeuwige direct aan onze ontbijttafels. Op onze toiletten, onder onze douches, achter onze bureaus, op onze fietsen. Daar zet hij de naam van de eeuwige God neer. Jij hebt lief. Boven alles, met je hele bestaan. Ja, maar ik twijfel zo vaak of ik doe zo vaak dingen. Jij zult lief hebben, want die twijfel of die moeite die jij voelt met de liefde tot God of bij de liefde tot God, betekent dat je op zoek bent. Betekent dat je nu zit te luisteren naar een woord van Jezus. Betekent dat je onderweg bent, dat je de weg bent ingeslagen. Dat er iets in jouw hart gebeurt als je het woord van Jezus hoort en bij jezelf gaat denken, hoe red ik dat? Wees gezegend, want jij zult de Heere liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, en met heel je verstand en met heel je kracht in een ander evangelie. Maar, en dan kom ik dus terug bij die weg. Durven wij die weg eigenlijk wel te gaan? Want dat is nou het punt, hè? Het punt dat de Heer Jezus oproept vanmorgen is, er ligt een weg voor je open. De weg van de liefde tot God boven alles. En die weg die is nu, die is morgen, die is overmorgen, die is... En die weg, daar ga je leren, je gaat dingen doen uit liefde tot God, je gaat dingen zeggen uit liefde tot God, je gaat je schamen over dingen die je niet zegt uit liefde tot God, die je niet hebt gedaan, maar dan zul je ook weer getroost worden om weer verder te groeien in je liefde tot God. En je zult uiteindelijk op je, bij het heen gaan uit deze aardse tijd, zul je waarschijnlijk gaan zeggen, ik heb nog maar een fractie ontdekt van de weg van de liefde van God. Een fractie nog maar. Want, vraag het aan de mensen hier in de Zuiderpoort die de weg van de liefde tot God kennen. Die zullen allemaal zeggen, je wordt er ongelooflijk rijk van. Je groeit erdoor. Je wordt er een heel mens van. Als je die weg gaat, ook al krijg je tikken, ook al leer je dingen af, ook al doet het soms pijn. Je wordt er veel meer stabieler mens van voor God en voor je naaste. Met het continue verlangen om nog meer te weten. Om nog meer te onderzoeken. Om een eeuwigheid te mogen gebruiken om erachter te komen wat het zeggen wil. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Wat zeg ik nou? Dat wij allemaal worden uitgedaagd om die weg te gaan. De weg ligt open tot voor Gods troon. Je hebt nu de keus. Of je zegt, aan mijn lijf geen polonaise. Ik wil mijn eigen dag indelen. Ik wil mij niet houden aan het woord van Jezus. Dat ga ik niet doen, want het gaat mij kosten. Dan moet ik zeker ook naar de catechisatie. Dan moet ik zeker ook naar de middagdienst. Dan moet ik zeker ook psalmen gaan zingen. Dan moet ik zeker ook... Als je zo denkt, ja, het gaat je alles kosten. Niet alleen maar die drie kwartier of dat uurtje catechisatie. Niet alleen maar dat opwekkingslied of die psalm of wat dan ook. Dat is peanuts. Dat stelt echt bij wijze van spreken geen moe voor. Oh, dan doe ik het niet meer. Nou, als je dat al niet doet, Mijn lieber, dan raad ik je de weg van het leven echt af. Want het gaat je echt alles kosten. Even voor de goede orde. Zeg ik nou dat wij met z'n allen door onze woorden en daden onze toegang tot de hemel moeten gaan verdienen? Ben je nou maar raar? De weg tot Gods troon ligt open. Die hoef jij niet te ontsluiten, die hoef je niet te asfalteren met jouw goede daden of met jouw prachtige woorden. Die is er en God houdt je vast. Als je die weg gaat, houdt hij je de hele weg vast. Hoe rottig je dagen soms ook zijn, in Christus Jezus is die weg open. Hij is opgestaan nadat hij betaald heeft voor onze zonden, voor alle gaten in die weg die ons bij God zouden moeten brengen. Die weg ligt open. Maar je wordt uitgedaagd om de weg te gaan. Om te willen leren. Om te willen leren wat het zeggen wil, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Ja, maar Peter, dat kunnen we toch nooit? Nee, maar hoor dan ook de tweede klank. Je zult God lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand en andere evangelie, met al je kracht. Dat belooft Jezus, dat belooft God in Deuteronomium 6. Hoor Israël, God is één, de Heere is onze God, de Heere is één enig God. Hij houdt je vast. Hij zal jou laten groeien als kind van het licht. Kom aan het eind van de preek. Nu snap je ook waarom ik nog niet op dat tweede inga. Maar als je dus aan Jezus hiervoor vraagt, wat kost nou eigenlijk? In de termen van die tijd, waar hebben we het meeste aan? Wat is het meeste waard? Wat kost er nu eigenlijk? Is dat eer uw vader en uw moeder? Of gij zult niet stelen of gij zult niet doodslaan? Jezus, in die discussie over de 613 geboden, noemt één woord wat niet bij die 613 staat. Heb de Heer uw God lief boven alles. Met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je hart. Want dat kost. Dat woord. Oh ja, nee, er is nog iets wat je helemaal gaat kosten. Heb je naaste lief als jezelf. Maar dat doen we over 2 weken. En nu aan ons de uitdaging. Kom op. 1 stap op die weg en je kunt niet meer terug. 1 stap op de weg die Jezus Christus heet en het laat je nooit meer los. 1 stap op de weg van een God die zegt, ik heb je lief, met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met al mijn kracht. 1 stap erop en je kunt nooit meer terug. Je kunt stil blijven staan, maar dan blijf je je hele leven afvragen, waarom ben ik de weg van de liefde tot God niet gegaan? Waarom ben ik niet achter mijn heiland aangegaan? Maar heb ik toen ik 14, 15, 17, 20 was, gedacht bij mezelf, nou, vandaag de lol en morgen de ondergang. 1 stap op die weg. En weet je wat nou het beroerde voor mensen is die dit niet willen? Als je me dit hoort zeggen, heb je de eerste stap al gezet. Je bent hier naar de kerk gekomen, naar het woord van God, naar het woord van Jezus. En Hij laat je nooit meer los. Amen.